Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners gaan we aan de slag met stress. Waarom neemt het verzuim door psychische klachten toe? En wat kunnen we er tegen doen? Verder een HR-vacature die ook met verzuim te maken heeft. En weer een AI in actie. Deze keer een tool die eigenlijk een soort vergaderhulp is. Een notulist die meteen een to-do-lijst maakt op basis van wat je hoort in de vergadering. Nou, klinkt hartstikke handig. Hoor je allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
De personeelskrapte lijkt geen enorm thema te worden bij de komende verkiezingen. Vertel.
Ja, dat viel nu.nl op. Misschien denk ik het door het programma dat wij maken. Maar ik heb het gevoel dat dit echt een van de grotere problemen voor de economie is. Maar nu.nl kon bij geen enkele partij een oplossing voor het probleem in de verkiezingsprogramma's vinden.
Ik weet wel waarom. Ze willen hun vingers er niet aan branden.
Nee, misschien omdat die oplossing er ook niet direct voorhanden is. En als je niet weet hoe je het oplost, dan begin er maar liever niet over in je programma. Dat denkt hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers in elk geval ook. Nou, hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling ziet ook geen grote transformatieplannen. Maar hij ziet wel dat er partijen zijn die willen dat meer werken loont. Nou, daar komen we misschien straks nog wel even op terug.
Maar hoe zit het dan met arbeidsmigranten? Worden die dan ook niet genoemd in de verkiezingsprogramma's?
Nee, hier hebben we het regelmatig over dat dat een mooie oplossing zou kunnen zijn. Maar er echt voor pleiten in je verkiezingsprogramma, daarvoor ligt dit thema toch duidelijk veel te gevoelig.
Ja, dan de Amerikaanse senator Bernie Sanders. Die krijgt een plekje in dit nieuwsoverzicht, want die weet ook alles van de arbeidsmarkt.
Nou ja, hij is in elk geval op het moment in Nederland om zijn boek te promoten. Het is oké om kwaad te zijn op het kapitalisme. Dus vond ik het wel leuk. Hij geeft overal interviews, ook in NRC. En daar zei hij wat interessants, vond ik, over staken. Want in de VS wordt nu heel veel gestaakt. Hè? En hij ziet in die stakingen bewijs dat de werkende klasse vooruitgang boekt. Mm. Dat is natuurlijk prachtig. Nou, van autowerkers tot artsen, ze hebben allemaal vakbonden daar. En die vakbondsleiders die krijgen ook echt dingen gedaan.
Zoals?
Zenders. Nou, hij benoemt de bezorgdienst UPS. De vakbond die hoefde eigenlijk alleen maar te dreigen met een staking. En nu hebben die bezorgers het beste contract in jaren. En hij prijst stakingsleider Sean Fain. Want die weet het gevecht dat hij voor zijn werknemers in de auto-industrie vecht. Dat weet hij te verheffen tot een strijd voor de hele natie. Voor de hele arbeidersklasse. En dat zegt die Bernie Sanders, die vecht dus tegen de corporate greed.
Ja, nou, dat hebben we lange tijd niet gehoord inderdaad in Amerika. Hè, zo.
Dit geluid, nee.
Nee, dan de loonkloof groeit weer.
Ja, heel verdrietig. Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen is groter aan het worden, ondanks alle inspanningen om die kloof te dichten. En we vinden het met z'n allen wel heel belangrijk, want gisteren kreeg de Amerikaanse Claudia Goldin nog de Nobelprijs voor de economie, juist vanwege haar onderzoek naar de loonkloof. Nou, ik zag een mooi opiniestuk over dit thema van Nicole van Det. Zij is de managing director van Accenture Nederland. En zij heeft wel ideeën over waar het aan zou kunnen liggen en hoe we het aan moeten pakken. Misschien kunnen we haar even bellen.
Dat doen we ook, want Nicole hebben we aan de lijn. Goeiedag.
Goeiedag.
Waarom lukt het maar niet, die gelijke beloning voor gelijk werk?
Nou, om daar antwoord op te geven, moeten we eerst even een goed onderscheid maken tussen gelijke lonen, hè, voor dezelfde functies, en de gender pay gap. En wat je ziet is, bij de gelijke lonen in Nederland is inderdaad een verschil gevonden, 7,4% om precies te zijn. En dat is op zich natuurlijk helemaal niet goed. Wij zijn er ook continu bezig bij Accenture om te zorgen dat we dat verschil niet hebben. En dat hebben wij ook niet, in Nederland niet en in geen enkel land ter wereld. Maar wat je wel ziet is dat de gender pay gap, hè, dus tussen de genders, als je de hele populatie vrouwen en de hele populatie mannen met elkaar vergelijkt en dan middelt, dan zie je daar een enorme gap ontstaan. Mm-hmm. En die gap die ontstaat omdat er te weinig vrouwen doorschomen naar de bovenlaag.
Ja, ja.
Dus waar wij voor pleiten is dus dat we equal pay hebben. Hè? Maar die gender pay gap, hè? Dus dat we te weinig naar de bovenkant krijgen, daar pleit ik persoonlijk veel meer voor, dat we daar gewoon ook meer aan werken. Ja. Om dat ook te corrigeren.
Dus eigenlijk zeg je, er zijn twee gaten. Eén is, voor hetzelfde werk krijgen mannen vaak meer betaald dan vrouwen. Maar daar kun je op bedrijfsniveau best wel wat aan doen. Door elke
kun je daar
te checken van, klopt dat? En aan de andere kant is het zo dat we hebben minder vrouwen aan de top. Dus minder hoge salarissen. En dus overal hebben we ook nog eens een keertje een verschil tussen mannen en vrouwen. En dat betekent dat we vrouwen gewoon veel meer naar topfuncties moeten krijgen.
Goed geformuleerd.
Ja. Goed, dan is dit alweer een eeuwenoude discussie. Nou, eeuwenoud wil ik het niet zeggen. Maar een behoorlijk oude discussie. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Want op een of andere manier lijkt dat in Nederland behoorlijk te stokken. Als we kijken naar de cijfers van vrouwen in bijvoorbeeld raden van bestuur.
Ja, in Nederland en ook wereldwijd, hè, maar Nederland ook specifiek. Ik ben daarom ook heel blij dat die Nobelprijswinnares, dat zij dat gewonnen heeft. En dat die aandacht heel erg actueel is. En ik zie dat ook in alle reacties, dus daar ben ik heel blij mee om dat te zien. Maar het blijft natuurlijk ook zo dat vrouwen ook zelf willen doorgroeien. En dat het ook aantrekkelijk wordt gemaakt. Dus als je kijkt naar mijn betogen over dat onderwerp. Daar zie ik met name een issue. Want wij zien gewoon dat als vrouwen of gezinnen, moeten we eigenlijk zeggen, een verandering in gezinssituatie krijgen, dat vaak de vrouw besluit om minder vaak te werken. Ja. Ja, daarmee toch een achterstand te krijgen en daardoor niet doorstroomt naar een hogere functie.
Ja.
En in Nederland komen er ook veel artikelen naar boven dat het niet aantrekkelijk genoeg wordt gemaakt, financieel dan.
Nee. Je zegt, we moeten het werk aantrekkelijker maken. Dan kun je aan de ene kant kun je zeggen, het werk ook van topmensen moet aantrekkelijker en misschien wel flexibeler zijn. Of aan de andere kant moeten wij thuis meer een gesprek hebben van wie gaat er hier carrière maken en wie gaat er iets meer voor het gezin zorgen of allebei. Maar dat we daar een gelijker gesprek over hebben.
Ja, het is en-en. Dus het is het bedrijf is ook aan het zet, zeker. Hè, die flexibel werk mogelijk moet maken, dat doen wij ook. Maar het is ook de gezinssituatie. Het is niet zo dat je puur naar het salaris van de vrouw gaat kijken, daar alle kosten van kinderopvang af gaat trekken en dan zegt, ja, het loont niet. Nee, je hebt een gezin, een man en vrouw, die hebben samen een inkomen en daar gaan die kosten vanaf. En dat is ook trouwens tijdelijk. Het is niet je hele leven zo. En als je er zo naar kijkt, dan ziet het plaatje er nog steeds niet beter uit dan als je niets doet. Of dat je geen kinderopvang doet of dat de vrouw minder gaat werken. Maar het is wel zaak dat ze het samen gelijker naar kijken. En daarnaast zou je ook iets kunnen doen aan aan de kosten van kinderopvang in de eerste jaren. Hmm. De school is ook min of meer gratis als je 4 bent.
Ja.
Waarom niet als je vanaf 0 naar daycare gaat?
Ja, daar worden allerlei pogingen toe gedaan, zelfs door het kabinet. Maar die zeggen dan, ja, we kunnen eigenlijk niemand vinden om de kinderen te passen.
Nee, maar ja, het is wel een kip-en-ei verhaal. Hè? Ja. Ik bedoel, er is natuurlijk inderdaad een tekort aan personeel. Daar zal misschien ook iets aan moeten worden gedaan. En daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Maar je zult die vicieuze cirkel een beetje moeten doorbreken. Andere landen zoals Zweden hebben dat al jaren voor elkaar.
Ja, en het is een cultureel ding in Nederland.
Zeker.
Als je naar Frankrijk gaat, dan worden de kinderen keurig om 9 uur naar school gebracht en om 5:30 weer gehaald. En dat vinden ze allemaal helemaal prima. En hier, als je een kind zo lang naar de kinderopvang in de school brengt, dan vraagt iedereen toch wel, waarom heb je eigen kinderen gekregen?
Ja, dat zien wij zeker in Nederland. En als ik naar mezelf kijk, ik heb mijn kind is inmiddels 17, dus dat is dan anders. Maar in het verleden heb ik zeker daarin geïnvesteerd. En dat betekende niet dat ze van, zeg maar, van 9 tot 6 op de crash was. Ik heb het op andere manieren geregeld. En daar heb ik in geïnvesteerd met het doel om zoveel mogelijk haar te kunnen zien en zoveel mogelijk ook te kunnen blijven werken. Dus ik heb het een en-en-verhaal gemaakt. Maar het is wel zeker zo dat ik daar zelf in heb moeten investeren. Dat was mijn keuze.
Nicole, dankjewel. Dankjewel voor je tijd.
Ja, heel hartelijk bedankt.
Rens de Jong.
En dan de themavraag van deze uitzending. En die gaat over stress en verzuim door psychische klachten.
Een onderwerp wat ongelooflijk relevant is, omdat mensen heel veel last hebben van stress. Maar zeker nu de laatste jaren, waarin toch veel meer mensen toch door stress ook uit lijken te vallen.
Ja, maar komt het toch door dat het algemene verzuim wel afneemt, maar juist uitval door psychische klachten toeneemt?
Ik denk dat als we kijken naar de maatschappij die we met elkaar hebben gebouwd, dat dat natuurlijk echt wel een hoge drukpan is, waar heel veel druk op individuen wordt gezet.
Jongere medewerkers die worden extra getroffen, blijkt uit de cijfers. Maar als ik zeg dat het een generatiedingetje is, krijg ik niet iedereen mee.
Sowieso het over één kam scheren van een generatie schiet denk ik niet op. Daar help je de situatie niet mee.
En vervolgens is het natuurlijk de vraag wat je tegen dit stressverzuim kunt doen. ja, dat is dus helemaal niet makkelijk.
Daarom is het denk ik ook zo'n taai probleem. Omdat er heel veel factoren zijn die een rol spelen.
Ja.
En ook gewoon wel systeemfactoren. En systemen veranderen is ongelooflijk ingewikkeld.
De signalen zijn er misschien al wel eventjes. Maar ja, zie het dan maar eens aankomen.
Het herkennen daarvan is verdomd moeilijk.
En waarom is het dan zo vreselijk ingewikkeld?
Ik denk dat dat wat mist zijn de handvatten om ermee aan de slag te gaan.
Werkverkenners.
De vraag is waarom het verzuim door stress en psychische klachten toeneemt. Tja, verschillende onderzoeken laten zien dat het probleem groot is, zegt mijn eerste gast.
Mijn naam is Christian Vinkers. Ik ben psychiater en hoogleraar stress en veerkracht bij het Amsterdam UMC en GGZ Ingeest. En ik doe onderzoek naar wie last hebben van stress, wanneer stress te veel wordt en wat we eraan kunnen doen.
Ja, Nationale Nederland is net met nieuwe cijfers gekomen over verzuim. Het algehele verzuim gaat naar beneden, een beetje. Maar het verzuim door stress en psychische klachten gaat omhoog. Het CBS kwam ook weer met verzuimcijfers. Al die cijfers, zie jij de bomen door het bos nog wel?
Nou, een beetje. Het zijn heel veel cijfers. Maar de grote trend is wel dat je ziet dat psychisch ziekteverzuim, dus ziekteverzuim door psychische klachten en stress, toeneemt. Zeker niet afneemt. En gewoon een heel groot probleem is. En wat steeds duidelijker wordt, is dat eigenlijk dat we daar wat aan moeten doen. En dat we tot nu toe nog weinig grip hebben op die stress. Dus met andere woorden, wat we nu ook doen, het psychisch ziekteverzuim daalt niet. Sterker nog, het lijkt vooral te stijgen.
Ja. Kun je schetsen hoe groot dat probleem is?
Nou, dat is natuurlijk, als je kijkt naar psychisch ziekteverzuim, dan zie je dat dat soms bij sommige bedrijven 50% van het ziekteverzuim is. Als je kijkt naar het aantal verzuimdagen door stress, dan kost dat Nederlandse bedrijven een aantal miljard per jaar. En dat gaat dan van lichte stressklachten, waardoor je 1 of 2 dagen niet meer kunt werken. Maar ook hevige stress, waardoor mensen soms wel gewoon een jaar uitvallen of een paar jaar uitvallen. Dus het is een heel groot breed spectrum aan verschillende stressklachten. En wat je ziet is dat die cijfers gewoon stijgen.
En waar komt het door? Want wij zitten in deze uitzending te zoeken naar een oorzaak. Maar ik heb het gevoel dat er heel veel oorzaken zijn. En ja, dat het elke keer een soort mengelmoesje is van factoren.
Ja, nou, ik denk dat het niet één factor is die dat bepaalt. Hè. Kijk, mensen houden van simpele oplossingen. Van ja, het is de moderne samenleving of het zijn social media of het is het werk. Als je kijkt naar hoe groot het probleem is, dan zie je dat steeds meer het besef is van er is geen gezondheid zonder psychische gezondheid. Ja, en waar krijgen mensen stress van? Dat komt door hoe mensen in de maatschappij staan, hoe ze naar hun leven kijken, hoe tevreden ze zijn over hun leven en hoeveel vrienden ze hebben. Maar ook wat voor werk ze doen, of ze daar blij mee zijn en of ze daar gezien en gehoord worden. Maar ook hoe snel de werkgever ingrijpt en in staat is om stress te reduceren. Maar ook, en dat is natuurlijk het lastige, niet alleen maar een probleem van het individu, want soms is stress heel normaal in een stressvolle, abnormale omgeving. Hoe we als maatschappij alles inrichten, zodat mensen ook een zekere waardigheid hebben en een besef dat ze in de maatschappij horen. En dus overheidsbeleid kan ook niet los worden gezien van een aanpak om stress tegen te gaan. Dus het is een veelkoppig monster. Mm-hmm. Waarbij je eigenlijk zegt, iedereen heeft een rol te spelen. Van individu, werkgever, maatschappij met z'n allen. Dat moet eigenlijk een soort integrale aanpak worden. Ik heb eerder wel eens gepleit voor een deltaplan mentale gezondheid. Of een deltaplan stress. Want als je kleine dingen doet, ja, dat is een doekje voor het bloeden.
Ja.
En als je het hebt over werk, ja, dan denk ik dat werkgevers heel erg hun best doen om dat verzuim omlaag te brengen. Maar dat het nog heel lastig lukt. En ik denk dat dat ook komt omdat stress komt uit alle hoeken en gaten. Dus waar hebben werknemers stress van? Dat is soms van het werk, maar veel vaker ook privé dingen. Of relaties, of ziekte, of lijden. Of combinaties van werk en privé. En wat je daar vooral ziet is dat we nu op dit moment ingrijpen als mensen eigenlijk al overboord zijn gevallen.
Mm-hmm.
En dan is het heel lastig om vanuit daar te werken. Dus die preventie om samen in een vroeg stadium iets te doen, ja, die ontbreekt ook.
Ja. Zeg jij eigenlijk, we hebben in Nederland structureel onze psychische gezondheid verwaarloosd?
Ja, nou, verwaarloosd. Ik denk dat, nou ja, in feite wel, want we hebben er te weinig aandacht voor gehad.
Mm-hmm.
Kijk, en als je het nog iets verder trekt, kijk, als stressonderzoeker en psychiater, lichamelijke gezondheid staat echt niet los van psychische gezondheid. Dus als jij veel stress hebt, heeft ook te maken met overgewicht, hart- en vaatziekten en alle andere lichamelijke ziekten. Dus op het moment dat je alleen maar focust op die lichamelijke gezondheid, maar die psychische gezondheid en die stress niet aanpakt, dan sijpelt dat ook zonder meer door naar gewoon lichamelijke gezondheid. Dus ik denk dat je wel kunt stellen dat tot nu toe de aanpak vrij gefragmenteerd is geweest en dat we gewoon eigenlijk veel te weinig investeren, hè, in de mentale gezondheid. Ik ben heel blij dat je nu een aantal initiatieven ziet, vooral onder jongeren en jonge werknemers, maar ook bij de overheid, dat die mentale weerbaarheid, dat die veerkracht en die stress echt weer op de agenda komen. En dat is ongelooflijk hard nodig.
We zien het ook vooral bij jongeren, die stressklachten toenemen, ook het uitvallen door stressklachten. Is dat te verklaren?
Ja, de cijfers gaan ook over jongere werknemers tot de jaar of 40. Hè. Dus ik ben zelf 42. Ik weet niet of dat nou heel jong is. Maar ik denk dat je meerdere cijfers ziet dat vooral jongeren onder druk staan. En misschien is het wel zo dat de jongeren toch een beetje de kanarie in de kolenmijn zijn. Waarbij je als eerste ziet dat ze onder druk staan en dat ze meer last ervan hebben. En dat het bij hen als eerste naar buiten komt. Ik heb geen waterdichte verklaring waarom het specifiek de jongere groepen zijn. Maar feit is wel dat het vooral de jongeren en de jongere werknemers zijn. Mm-hmm. Ik denk niet dat oudere werknemers helemaal vrij zijn ervan en geen last hebben van stress en niet uitvallen. Een van de dingen is natuurlijk psychische klachten ontstaan vaak in de puberteit. Hè? Ja. Die ontstaan vaak heel vroeg en die zijn heel lang aanwezig. Het is ook een kwetsbare periode. Dus misschien dat je daarom ook eerder daar bij hen ziet dat ze daar last van krijgen.
Ja, maar goed, ik heb ook de historische cijfers gekeken. Daar waren de jongeren vroeger niet echt de uitzondering. En die beginnen in de laatste jaren opeens wel de uitzondering te zijn. Dus er lijkt wel iets anders aan de hand te zijn dan alleen maar dat ze inderdaad in deze levensfase zitten.
Ja, en ook daarin is natuurlijk, willen we voor een complex probleem een simpele oplossing. Hè? Vandaar komt het door. Ik denk dat ook de verschillende factoren over onze maatschappij, over hoe jongeren in de maatschappij staan, maar ook hoe we dingen geregeld hebben voor te veel stress. Dat het allemaal redenen zijn waarom het bij de jongeren toeneemt. Ik denk dat het echt een rode vlag is van jongens, we moeten echt aan de slag om er iets aan te doen. En het is niet zo dat als we gewoon wachten dat het weer vanzelf verdwijnt. En als jongeren er heel veel last van gaan krijgen, ja, die moeten en die mogen gelukkig nog een heel tijd door. Dus het is ongelooflijk belangrijk om te investeren in die mentale gezondheid, juist op een vroege leeftijd.
De uitval door stress is hoger onder de jongere generaties. Hoe kijkt mijn volgende gast, een generatiekenner, daar tegenaan?
Ik ben Jos Ahlers. Ik ben van oorsprong psycholoog. En inmiddels al een tijdje, een jaar of 10, schrijver, spreker op het gebied van generaties. En dan met name over generatie Z.
Ja. De eerste vraag die we proberen te beantwoorden is: waarom neemt het verzuim door stress juist toe onder jongere medewerkers? Nou, ben jij niet de allerjongste meer, Jos?
Nee. Dank.
Hoeveel stress heb jij in je leven?
Ik heb hard gewerkt om minder stress te hebben in mijn leven. Want ik heb wel heel veel. Ik heb wel jarenlang op adrenaline gelopen, heb ik het idee.
Ja.
Ik probeer het nu een stuk minder te doen.
En hoe probeer je het minder te doen?
Door beter te plannen, door vaker nee te zeggen, door niet alle klussen aan te nemen, door op fietsafstand van mijn huis te gaan werken.
Oh ja,
dat soort zaken.
Dat helpt wel, hè? Ja. Verbaast het jou het verzuim door stress, door psychische klachten, dat het toeneemt in het algemeen?
Nee, niet heel erg eigenlijk. Ik denk ook een systeem wat onder grote druk staat.
Verklaar eens nader, een systeem dat onder druk staat?
Nou ja, kijk naar hoe we bijvoorbeeld omgaan met de arbeidsproductiviteit. Het moet maar steeds omhoog, omhoog, omhoog. En daar wordt alles blijkbaar eens toegestaan om dat te doen. We zien natuurlijk ook, veel mensen hebben daar ook last van. Alle klimaatveranderingen, we hebben oorlog op ons continent. Ja, er staat veel druk op.
Ja, ja, dat hoor je ook, hè, van psychologen die zeggen, ja, ik behandel mensen en die hebben gewoon echt stress van het klimaat.
Ja, is ook zo. Ja, ik vergelijk het wel eens met de atoomdreiging uit de jaren 80, toen ik opgroeide.
Ja.
Dat was ook stressvol. Alleen toen had je toch het idee, gaat nooit iemand op die knop drukken. Misschien een ongeluk, maar echt niemand gaat op die knop drukken. En nu hebben heel veel mensen het gevoel, er is al lang op die knop gedrukt.
Hmm.
Je bent machteloos, je bent weerloos, het gaat gebeuren en we kunnen er niks aan doen.
Ja. Punt is, wij zien in de cijfers, en dat zien we eigenlijk al langer, dat vooral jongere generaties dat nog sterker hebben.
Ja.
Nou, heb jij je in de generatie Z verdiept? Hoe oud is de generatie Z nu ongeveer?
23 zijn de oudste, als ik het goed zeg. Ja.
Ja, zijn jonkies, echte jonkies nog.
Ja. De instromers.
Ja. Waarom zouden zij nou met meer stress opgroeien?
Nou, er zijn een aantal redenen aan te wijzen. Mm. De ene van is dat, je moet je voorstellen, als je nu 23 bent, dan ben je dus de oudste van die generatie, dan ben je eigenlijk vanaf het moment dat je een beetje bewust bent van de buitenwereld gebombardeerd met stresssignalen en crisissignalen. Mm-hmm. Het zijn vooral crisis. Het heet al de perma-crisis, wordt het al genoemd. Dat was het woord van het jaar in Amerika of in Engeland vorig jaar. De perma-crisis, dat is een soort permanente crisis waar we in zitten. Dus we gingen van de bankencrisis naar COVID, naar Oekraïne, klimaatcrisis. We hebben in Nederland een stikstofcrisis, een wooncrisis. Crisis, crisis, crisis. Dus als je jong bent nu, eigenlijk al het nieuws wat je binnenkrijgt gaat over crisis.
Het is ook wel het nieuws dat je binnenkrijgt, heb ik het gevoel. Maar goed,
ja.
Toch?
Nou ja, het is ook.
Het is er ook.
Sommige mensen zeggen, ja, die crisis zijn allemaal verzonnen en dat is allemaal paniekzaaierij. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Er zijn gewoon echt wel serieuze dingen aan de hand. En, en jonge mensen krijgen dat mee. Die zijn, dat neem je mee in je opgroeien. Dus dat ze krijgen veel meer alarmsignalen.
Ja, en dat is anders dan dat toen jij en ik opgroeiden.
Ja, de meeste, er waren natuurlijk ook wel crisis. Maar die waren
de ozonlaag hadden wij toen. Ja.
Dat werd opgelost.
Maar dan was ik toen op dat moment heel gestrest over, kan ik me herinneren.
Nee, maar dat werd wel. Er waren wel
Russen komen.
Ja, maar ja, echt.
Nou ja, dat wist ik ook niet toen ik 8 was.
Maar er was wel crisis. Maar de meeste crisis die er waren, die waren redelijk ver van ons bed.
Mm-hmm.
En die hadden niet heel erg veel invloed op ons dagelijks leven.
Ja.
Terwijl voor jonge mensen heeft het wel. Ik bedoel, de wooncrisis betekent gewoon dat je mazzel hebt als je voor je 30ste het huis uit kan.
Ja.
De stikstofcrisis betekent gewoon dat die woningmarkt nog heel lang vast blijft zitten. De klimaatcrisis, het komt. Kijk naar Griekenland het afgelopen zomer, het komt. Dus dat is toch anders.
Ja, is het dan een soort van defaitisme bijna? Van ja, ik kan toch geen huis krijgen. In mijn leven gaat de aarde toch wel enorm opwarmen.
Nou, defaitisme, dat is het grappige wat we zien bij jonge mensen. Dat ze uiteindelijk ook nog wel best optimistisch zijn.
Okay.
Ik snap het zelf soms niet helemaal, maar ze zijn best optimistisch. Ze hebben natuurlijk wel het idee dat zij er nog wel doorheen gaan rommelen. Of dat zij, dat hun persoonlijke leven wel goed komt. Maar dat neemt niet weg dat ze de hele tijd die toch wel veel gedoe over zich heen krijgen.
Ja. Is het misschien ook wel een soort levensfase? Dat jonge mensen gewoon meer stress ervaren vanwege minder ervaring?
Dat kan zeker. Kijk, dat is altijd moeilijk om te zien. Hè? Wat nou een levensfase is en wat zeg maar een generatie-effect is. Ik denk dat jonge mensen die bezig zijn om een leven voor zichzelf op te bouwen. En daar allerlei blokkades zien. Dat je daar meer stress van krijgt dan wanneer je al een end verder bent in je leven. En denk, ja, die blokkades, dat lost zich uiteindelijk zelf ook wel weer een hele end op.
Mm-hmm.
Maar ja, tegelijkertijd denk ik ook dat die stressoren er wel degelijk echt zijn.
Ja.
Het is wel belangrijk om te weten dat verreweg de meeste jongeren gaat het heel goed mee, hè?
Ja, nou,
driekwart.
Ja, driekwart gaat goed mee.
Dat is te weinig. Maar
ik vind toch wel, een stressepidemie onder jongeren is er volgens mij wel gaande.
Ja, nee, dat
we
is
schrikken wel echt wel van die cijfers.
Ja, ik bedoel eigenlijk, veel jongeren gaan uiteindelijk nog best competent om met die stress.
Ja.
En weten het een plek te geven en vinden wel hun weg, zuchtend en piepend en krakend.
Dat er steeds meer mensen echt ziek worden van stress, maakt dat dit probleem ook op het bordje van de werkgevers terechtkomt.
Ik ben Anne Megens, directeur beleid en advies van werkgeversvereniging AWVN.
Vertel, hoe groot zijn de kopzorgen van werkgevers over stress onder hun personeel?
Ja, dat levert best wat stress op bij werkgevers. We hebben eerder dit jaar een uitvraag gedaan onder bedrijven en branches. En daar kwam uit dat de helft van de werkgevers inschat dat de werkstress, psychische klachten groter zijn ten opzichte van vorig jaar.
Mm-hmm.
En 30% denkt dat het gelijk is. Met andere woorden, er is best wel een stijging gaande in de beleving van werkgevers.
Nou, en we zien het ook in de cijfers. Hè. Nationale Nederlanden zegt de verzuimcijfers door psychische klachten neemt toe.
Ja.
Enig idee waarom dat verzuim door stress blijft toenemen?
Ja, dat is echt een cocktail van factoren. Aan de ene kant zie je dat er op privégebied best wel veel stress bij mensen is. Bijvoorbeeld door de inflatie, geldzorgen. Ja. Dat is echt zo'n stressor. Maar ook iets als de oorlog in Oekraïne, de wereldsituatie. Dat levert sommige mensen ook echt wel slapeloze nachten op.
Ja.
En dan aan de andere kant heb je op het werk, een van de belangrijkste oorzaken is oplopende werkdruk. Vacatures worden niet vervuld of later vervuld. En
dan moet het
team, wel gewoon het werk doen dat er aangeleverd wordt.
Ja, ja. En het gekke is natuurlijk, of het ironische is, doordat er vacatures zijn, werkstress oploopt, vallen er weer meer mensen uit.
Ja, dat is echt een spiraal, neerwaartse spiraal.
Ja. Nou, laten we eerst even inzoomen op de problemen buiten het werk. Want jij zegt, inflatie, et cetera, et cetera. Hebben werkgevers daar iets mee? Want ja, je zou kunnen zeggen, ja, dat is het probleem van de burger zelf.
Ja, nou ja, dat maakt dit hele verhaal werkstress, psychisch verzuim zo lastig. Want je hebt op dat privéleven geen invloed. En gelukkig maar, zou ik zeggen, als werkgever. Maar wat je wel vaak ziet, is als op het werk de emmer al vol is. En er komen nog een paar druppels of plasjes van privé situatie bij. Ja, dan loopt de emmer over. Mm-hmm. Dus je hebt er wel last van, tussen aanhalingstekens.
Ja, moet je dan als werkgever je misschien iets meer ook wel focussen op dat privé? Van, hey, kunnen we je daar helpen of wat dan ook?
Ja, ik denk wel dat werkgevers meer de gelegenheid moeten bieden om het daarover te hebben. We zijn nog steeds wel geneigd om het als twee aparte silo's te zien. Terwijl ja, in je hoofd loopt het natuurlijk dwars door elkaar. Als je 's ochtends de brief van de Belastingdienst met een aanslag hebt gelezen en je gaat daarmee in je hoofd naar je werk, ben je dat niet opeens kwijt als je op je werk bent. Dus bijvoorbeeld als het om geldzorgen gaat, zie je dat werkgevers vaker aanbieden om bijvoorbeeld een financiële scan te doen. Ja. Of een financieel adviseur op kosten van de werkgever te kunnen inhuren.
Om maar die stress over geld wat minder te maken.
Ja.
De jongeren wilde ik het met je over hebben, want daar schrik ik toch ieder jaar weer van. We zien het elke keer oplopen. Echt burn-out klachten of stressklachten, laat ik het zo zeggen, onder die jongeren is echt hoog. Mm-hmm. Enig idee waar dat het door komt?
Nou, de neiging is heel erg, in elk geval in het debat, om het dan te hebben over generaties. Hè? Van Gen Z is een generatie van slappelingen, die kunnen niet meer tegen een stootje. Ik ben er zelf echt wars van dat soort uitspraken.
Oké, okay, waarom?
Omdat, ik denk ook niet dat het klopt. Mm-hmm. Ik denk dat het met levensfasen te maken heeft. En dat blijkt ook wel uit onderzoek. Juist jonge mensen hebben heel veel tegelijk. Vaak ook in deze woningmarkt bijvoorbeeld. De zorg om een woning te kunnen vinden. Nou, ga er maar aan staan. Dat is echt een van die live events die, als dat niet goed gaat, heel veel zorgen geven. Maar ook bijvoorbeeld de studieschuld. Het vinden van een vaste baan, als je dat heel graag wil. Je bewijzen op je werk. Als je wat langer in dienst bent, wat langer op de arbeidsmarkt rondloopt, weet je wat je kan. Maar als jongeren is dat vaak nog allemaal spannend en nieuw. Dus dat opgeteld bij elkaar leidt tot stress. En dan in de fase daarna, dat zie je ook in het onderzoek van Nationale Nederlanden, zo tot 36 jaar, zitten veel mensen in de gezinsfase.
Ja.
En ook dan, werk-privé combineren. Je kinderen naar school brengen, op tijd op je werk zijn. Ja, dat zijn wel stressmomenten.
Ja, ander ding dat natuurlijk ook wel uniek is voor deze generatie is het thuiswerken terwijl je nog niet enorm ingewerkt bent.
Ja, we weten dat mensen die kort in dienst zijn en die veel thuiswerken, dat het daar niet goed mee gaat. Mm-hmm. Ze zijn de onboarding, zoals we dat in HR-termen dan noemen, die verloopt dan niet soepel. Mensen weten vaak een weg niet te vinden, kunnen zichzelf ook niet laten zien. En vinden dat ook heel lastig, want dat is wat we vaak allemaal willen. Hè? We willen waardering voor ons werk. En als je dat allemaal in je eentje uit zit te vogelen, ja, dan krijg je die waardering vaak of niet.
En het grappige is, we kunnen allemaal weer naar het werk toe. Ik weet niet of deze generatie, laten we zeggen de jongeren, meer nu naar het werk gaat. Maar de generatie boven hen, die hebben in corona geproefd van het thuiswerken en willen niet meer terug.
Ja. Ja, het valt mij ook op dat mensen die langer bij een organisatie werken, ja, die vinden het heerlijk thuiswerken, lekker geconcentreerd aan de slag. Terwijl mensen die net binnen zijn, hoeven niet alleen jongeren te zijn natuurlijk, die komen veel naar kantoor en die missen dan de aansluiting met de andere groep. En ik denk ook dat dat een van de taken is die je als werkgever hebt, om tegen de meer senioren generatie te zeggen op de werkvloer, ben er.
Ja. Dus
niet alleen voor jezelf, maar denk ook aan je collega's.
Straks binden we de strijd aan met het veelkoppige monster dat stress is. Maar eerst werk en deze baan draait ook om het tegengaan van verzuim.
De vacature.
Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere en opvallende vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als HR-medewerker, duurzame inzetbaarheid en verzuim voor het transportbedrijf Vlot Logistics. Ja, wat een HR-medewerker doet, dat weten we wel. Maar ze hebben er eentje echt specifiek nodig voor duurzame inzetbaarheid en verzuim. Dat gaan we eens even vragen aan Jaco de Groot van waarom dat eigenlijk is. Komt-ie.
Met Jaco, goedemiddag.
Dag Jaco, met Rens de Jong van BNR.
Hey, goeiedag.
Jullie zoeken een HR-medewerker, maar dan specifiek op duurzame inzetbaarheid en verzuim. Is het zo erg?
Het is altijd erg, laten we het zo zeggen.
Ja.
Nee, het is niet enorm erg, maar we willen wel heel erg de focus hierop gaan leggen.
Ja.
Om dat verzuim naar beneden te krijgen en daarvoor te komen.
En wat gaat zo iemand dan doen, zeg maar?
Ja, zo iemand jaar 1, we hebben eigenlijk een aantal jarenplan hebben we uitgestippeld met elkaar. waarin het eigenlijk het idee is dat het eerste jaar de medewerker voornamelijk aan de gang gaat met het lopende verzuim. Ja. Om dat zo laag mogelijk te krijgen, dus een stukje begeleiding daarin. Maar eigenlijk is het idee dat hoe beter dat gaat, hoe meer we dat onder controle krijgen, dat diegene meer tijd vrij krijgt voor preventieve projecten.
Ja, want even voor mij, leg eens even uit. Het is fysiek zwaar werk.
Ja, klopt.
Leg uit.
Wij zitten veel in de consumentengoederen. Dus wij bezorgen keukens, witgoed, meubels. Dat zijn allemaal zware producten. Dus over het algemeen, hè, dat is ook vaak het eerlijke verhaal wat ik ook tegen sollicitanten vertel. Het is fysiek zwaar werk.
Ja.
Het is best op tijd beginnen, vroeg beginnen en het is fysiek zwaar.
Ja.
Er moet veel gesjouwd worden. Dus daar hebben we ook heel veel aandacht voor en daar geven we ook trainingen in. Maar ja, los daarvan is altijd wel het eerlijke verhaal dat het fysiek best zwaar werk is. Ja. En dan ligt het natuurlijk op de loer om daar geblesseerd in te raken of daar blessures aan over te houden.
Ja. Hey, en wat is zo'n HR-manager die dus met het verzuim omgaat en dus hopelijk ook recht preventief aan de gang gaat.
Ja.
Dan kun je of HR hebben gestudeerd of je moet gewoon in je leven heel veel keukens geïnstalleerd. Ik weet niet wat het meeste helpt.
Maar ja, nou, ik denk voor de functie die we zoeken is inderdaad het eerste. Hè? Dus we zoeken echt wel iemand vanuit de HR. En dat heeft ook te maken, je hebt ook een hele hoop te maken met wet regelgeving, wet poortwachter, waarin de wet regelgeving ook gevolgd moet worden. Maar het is zeker handig als je iemand hebt die ook affiniteit heeft met de branche en de sector. Dat klopt.
Ja. Hey, en dat plan hebben jullie al wel een beetje geschreven, maar ik geloof dat jullie ook echt de medewerkers uit willen dagen om mee te denken van hoe kunnen we dat verzuim naar beneden krijgen?
Ja, we hebben eigenlijk een stip op de horizon gezet. Dat we zeggen van nou, dit is wel de kant waar we op willen. Hè. En dat zit heel erg in die preventieve hoek. Dat we echt voor dat verzuim zien te komen. Maar hoe dat precies ingekleurd gaat worden, dat is denk ik ook echt het leuke aan de functie. Ja, dat moet nog helemaal uitgekristalliseerd worden.
Ja.
Dus ja, we weten welke kant we op willen, maar hoe we dat precies gaan doen, daar heeft deze toekomstige medewerker heeft er gewoon heel veel zeggenschap in en die kan daar actief in meedenken.
Ja, precies. Ja. Mooi, nou wat een uitdaging. Leuk om er meer over te horen.
Zo is het.
Goed zo.
Hartstikke goed.
Dankjewel.
Succes.
Oké.
Bedankt hoor. Dag.
Rens de Jong.
Ja, meedenken over hoe je het verzuim kunt terugdringen, dat kunnen vast en zeker meer werkgevers gebruiken. En daar draait het ook om bij de themavraag: wat kunnen werkgevers doen om de groeiende uitval door psychische klachten en stress tegen te gaan? En daar heeft Anne Megens van werkgeversvereniging AWVN wel een idee bij.
Onder andere door, en dat is heel cliché, maar door meer in te zetten op preventie. Daar zit wel de sleutel, want nu is het toch nog te vaak zo dat mensen pas bij de hand worden genomen als ze zich al ziek hebben gemeld.
Mm-hmm.
En juist bij verzuim vanwege psychische klachten weten we dat het vaak lang duurt en dat het heel moeilijk is om terug te keren naar het werk.
Maar wat kun je dan preventief doen? Want ik ben toch bang dat zegt mijn andere gasten ook, een cursus mindfulness, nou, daar ben je er niet mee.
Nee. Nou, je kan van alles doen. Je kan sowieso de bedrijfsarts ook uitnodigen als je nog niet ziek gemeld bent. Hè, dus mm-hmm. Die deur openzetten. Je kan mensen beter leren signaleren hoe ze stress ervaren. Want dat is vaak het grote probleem. Dat mensen pas doorhebben dat ze een burn-out hebben als ze echt helemaal opgebrand zijn.
Mm-hmm.
Dus daar kun je in trainen.
Maar je zegt, we herkennen eigenlijk stress niet. We denken dat we pijn in onze rug hebben en dus misschien iets fysieks hebben. Maar we hebben eigenlijk stress.
Ja, ja? Bijvoorbeeld als mensen niet op bepaalde woorden kunnen komen opeens.
Mm-hmm.
Of mensen hoofdpijn hebben of een blackout. Allemaal dat soort signalen. Ja, voor de een is het heel herkenbaar, dat komt door stress. En de ander denkt, jeetje, ik heb een hersentumor of zo. Ik moet naar de huisarts. Of je negeert het. Je denkt gewoon dat het bij je hoort.
Ja, maar het gesprek op de werkvloer daarover houden is denk ik ook verdraaid moeilijk.
Ja.
Toch?
Ja.
Want je moet je dan toch wel heel kwetsbaar openstellen. Je denkt ook over je carrière. Je denkt ook bij jezelf, nou ben ik alweer niet belastbaar. Jeetje zeg, het is wat met mij.
Ja.
Dus het lijkt me best wel moeilijk.
Zeker. Daar zou je als leidinggevende in elk geval ook kunnen helpen door zelf te beginnen met die kwetsbaarheid.
Ja.
Tel maar eens.
Maar er zit wel iets dat de doelen van werkgevers en werknemers niet altijd helemaal synchroon lopen. Namelijk, er is werkdruk, er zijn mensen tekort. Die werkgever wil toch eigenlijk dat we wel productie blijven draaien.
Mm-hmm.
En wil ook eigenlijk nog groeien. Dus er zit een enorme incentive om toch nog even te stapelen. Het lijntje breekt nog niet. Laten we nog eventjes wat op de stapel leggen. Moeten wij als werkgevers ook niet af en toe zeggen, jongens, we kunnen niet meer dan wat we nu doen. Dus de groei zit er dit jaar even niet in.
Ja, dat is een pijnlijke constatering. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Er zit een grens soms aan wat je met hetzelfde team kan doen. En het is niet alleen maar mooi om dat te zeggen. Ik denk dat het ook echt pennywise pound foolish is om wel te blijven stapelen. Mm. Want we weten ook uit onderzoek, mensen die overmatig stress ervaren, die zijn helemaal niet zo productief. Dus je denkt dan misschien als leidinggevende van, nou, ik heb er nog wat bij gestapeld. Het is veel, maar ach, hè, als ik mijn productie maar op niveau krijg. Ja, maar dat gebeurt dan dus helemaal niet.
Nee, maar ja, hoe krijgen we dat dan weer in slecht Nederlands aligned, zeg maar, die doelen? Want het is wel een langetermijn doel wat hetzelfde is, maar het korte termijn zit de prikkel er wel om gewoon nog even te stapelen.
Ja. Nou, wat ook zou kunnen helpen, waar we het nog niet over hebben gehad, is het werk zelf bekijken. Mm-hmm. Op hoe dat efficiënter, beter kan, leuker kan ook. Want leuk betekent vaak ook minder stress.
Ja.
Dus kijk eens samen met je medewerkers. En wat zijn nou die taken of onderdelen van je werk die je energie vreten in plaats van energie geven?
Mm-hmm.
En daar, volgens mij, is dat gesprek ook in heel veel organisaties nog niet begonnen.
Maar verwachten we daar dan niet te veel van?
Ja, ik denk het eigenlijk niet.
Nee?
Nee, want het is nog revolutionair in heel veel organisaties om bijvoorbeeld te zeggen, we starten een uur later, zodat iedereen rustig de kinderen naar school kan brengen.
Mm.
Dat is echt nog, is in heel veel organisaties echt, nou dan.
Ja, ja.
Of we gaan de werkdagen anders inrichten in de zin dat je wel 36 uur per week maakt, maar dat dan ook in 4 dagen in plaats van 5 dagen doet. Dan heb je 1 echte zorgdag.
Ja.
Ja, dat is ook in heel veel organisaties nog helemaal niet.
Je zou denken dat we dat al een beetje hebben geleerd met corona, et cetera. We zijn allemaal flexibeler geworden. Maar je zegt, eigenlijk valt dat wel een beetje tegen.
Je moet niet vergeten dat we heel veel bedrijven hebben en type werk hebben dat zich in die coronatijd helemaal niet zo heel veel heeft aangepast. Hè?
Mm-hmm.
Mensen in fabrieken, mensen in winkels doen nog steeds hetzelfde type werk op locatie. En er zijn dus ook echt wel sectoren waar het nog vrij traditioneel is.
Ja. Maar kunnen die sectoren dan wel, zeg je, echt kijken naar het werk en hoe dat anders kan, zodat het minder stress oplevert?
Ja. Ja, denk ook aan ploegendiensten.
Mm-hmm.
Dat is ook, komt in best veel bedrijven nog voor. Moet ook, hè? Want je moet die cacao uit de fabriek op tijd naar de chocoladefabriek brengen. Maar daar weten we dat de ploegendiensten op een andere manier inrichten, dat heel veel scheelt in belasting van je gezondheid.
Ja, ja.
Ook fysieke gezondheid.
Ja.
Nachtwerk is ongezond, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Nou ja, dat is echt nog niet overal gaande, dat gesprek.
Grappig dat dat zo is, hè? Dat het dus bijna de wal het schip moet keren voordat we daar echt met z'n hart over na gaan denken.
Ja, en vergeet niet, dat is niet alleen omdat werkgevers daarin conservatief zijn, maar werknemers minstens ook.
Oh ja, vertel daar eens meer over dan.
Nou, wat je bijvoorbeeld hoort is dat veel mensen hechten aan nachtdiensten of overwerk, omdat ze dat financieel ook een extra centje geven.
Ja.
En dan gaan ze daarmee door en door en door totdat ze opgebrand zijn.
Ja.
Maar als je ze dan van tevoren zegt, joh, misschien moeten we voor jou een wat minder zwaar belastend beroep gaan vinden. No way.
Zijn er ook manieren om de werknemers handvatten te geven om bijvoorbeeld meer hun grenzen aan te geven of het werk zo in elkaar te zetten dat ze er minder stress van ervaren? Is dat ook iets trainbaars?
Nou ja, wel trainbaar in de zin dat je dus kan leren wat signalen zijn. Hm. Ik denk dat er echt een kennisgat zit. En misschien ook meer met elkaar als team hierover praten. We hebben het vaak over de relatie leidinggevende medewerker. Maar als team kun je ook samen bekijken, wat moeten we hier eigenlijk allemaal doen? Wat speelt er bij jou? Wat speelt er bij mij? Kunnen we misschien dingen van elkaar overnemen? Het niet in je eentje te doen.
En omdat het meer voorkomt bij jongeren, vroeg ik generatie Z-kenner Jos Ahlers wat deze jongste generatie nou zoekt in een baan en op de werkvloer.
Nou, wat wij weten uit allerlei onderzoeken die zijn gedaan, zie ik eigenlijk factoren die heel belangrijk zijn om jongeren gelukkig en tevreden te houden op hun werk.
Mm-hmm.
De eerste is eigenlijk heel voor de hand liggend het team. Het team waarin ze werken. Als daar verbinding is of als daar, het zijn allemaal van die brekerige woorden, maar als ze zich, zeg maar, thuis voelen, gehoord voelen, gezien voelen in het team,
mm-hmm,
dat is voor heel veel jongeren een reden om in ieder geval te blijven.
Mm-hmm.
Dat zoeken ze echt. Dus dat betekent dat je als werkgever echt moet investeren daarin. En niet alleen in de harde kant van het team, dus de kennis en de kunde, maar ook heel erg in de sociale kant van het team. En voor oudere generaties is dat best ingewikkeld, want daar was vrij vaak een harde knip tussen werk en privé. Toen ik begon te werken van mijn oudere collega's, ik wist niet eens of ze getrouwd waren. Ik wist niet of ze kinderen hadden. Wist ik gewoon niet. Het was gewoon geen onderwerp van gesprek. En nu zie je dat jonge mensen het juist wel willen. Ze willen graag dat soort open, coachende, sociale gesprekken hebben met mensen om zich heen. Dat helpt enorm.
Helpt dat dan ook om stress weg te halen?
Nou, als je gehoord wordt en je voelt je gewaardeerd en je snapt je plek en je snapt wat je aan het doen bent en waarom je het aan het doen bent en hoe zich dat verhoudt tot andere mensen, dat neemt heel veel stress weg.
Hmm.
Dus ja, ja. Dat is belangrijk.
Ja, ja. Gezien worden en begrepen worden en, ja. En de context begrijpen van, ja. Van je medewerker.
Ja. Ja, en ook snappen dat andere mensen misschien dat je kan leren van ervaren collega's. Dat zien we in onderzoek ook terugkomen, dat jonge mensen dat graag willen. Uh-huh. Dus alle, ja, ik weet niet of dat heel leuk is om voor werkgevers te horen, maar dingen als academies, coaches, externe cursussen, noem het allemaal op, persoonlijke ontwikkelbudgetten. In het onderzoek wat wij hebben gedaan, scoorde dat niet heel hoog.
Scoorde niet hoog?
Nee, wat ze vooral willen is van een ervaren collega leren op de werkvloer.
Ja.
Dat was de nummer 1.
Oh ja?
Ja, wij noemen het soms gewoon het ouderwetse meester-gezel-model.
Uh-huh.
Maar gewoon van iemand die iets seniorder is, die iets beter snapt hoe het in elkaar zit, daarmee samenwerken.
En geen dingen eromheen verzinnen, gewoon ernaast zitten en leren.
Gewoon ernaast zitten, ja. Op het werk. Gewoon.
Maar hoe verklaar je dan, Jos, dat ik toch elke keer hoor, ja, al die millennials die komen op het werk, die zeggen na 3 weken, nou, dit kan ik wel, wat is de volgende stap? Dat vind ik weinig te rijmen met meester-gezel.
Nou ja, als je dus in je eentje zit en daar dus niet genoeg feedback krijgt, niet genoeg gesprek krijgt, niet genoeg context krijgt van wat je aan het doen bent, dan is het natuurlijk logisch dat je dat soort dingen gaat denken.
Dan denk je van, nou, dit kan ik dus al wel.
Nou, ik hoor er niks over. Ik schijn tevreden te zijn, dus hup, volgende.
Ja, want ik ben in mijn hele leven gewend om feedback te krijgen. Als ik het niet krijg, nou, dan zal het wel goed zijn.
Zal het wel goed zijn, of dan ga ik mezelf maar feedback geven, of ik ga ik mezelf conclusies, aannames doen. En dan, ja, denk ik. Dus mijn pleidooi is altijd, praat met jonge mensen. En dat zeker voor veel ouderen of wat oudere werkgevers of leidinggevenden is het best ingewikkeld. Want dan moet je de hele tijd in gesprek met die jonge mensen. Dat vinden ze vaak heel vervelend.
Ja, waarom eigenlijk?
Ja, weet ik niet. Het is
ook ongemakkelijk naar elkaars privéleven te vragen voor een zeg maar oudere generatie.
Ja, die vinden dat allemaal wat ingewikkeld en wat moeilijk. En die vinden het ook een beetje soft. En we hebben natuurlijk toch wel een soort arbeidscultuur waarin het gaat over bikkelen en over poetsen en dat soort zaken. En dan moet ik toch een soort vriendelijke, warme arm om iemand zijn schouder slaan. En dat vinden mensen toch ingewikkeld.
Ja. Wat moet je vooral niet doen?
Ze laten zwemmen.
Mm-hmm.
En wat je vooral niet moet doen is vergeten dat heel veel jongeren heel erg op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling.
Mm-hmm.
Dat is belangrijk. Ze willen elke dag het gevoel hebben dat ze een betere versie van zichzelf aan het worden zijn. Dat is wat we ook in onderzoeken zien. Dus laten zwemmen, autoritair leiderschap, dat soort zaken werkt allemaal heel slecht.
Nee.
Werkt bij iedereen slecht.
Maar bij hen helemaal.
Bij deze generatie gewoon
allergisch. En als je ze nou ziet dat ze in de stress schieten, want dat is natuurlijk, hè, je ziet het gebeuren.
Ja.
En dan denk je, ja, hij of zij wil wel meer verantwoordelijkheid, maar ik geef het hem nu en nu, ja. Ah.
Ja, helpen. Ik kan er niet. Ja, veel anders is er niet te doen. Je moet.
Dus zeg je gewoon, joh, het is allemaal niet zo moeilijk. Gewoon lekker harder doorwerken.
Ja, dat is nu het meest gegeven antwoord, denk ik. Maar je kan ook zeggen van, neem je tijd, het is oké. Kijk, een van de dingen die natuurlijk jongeren hebben gekregen tijdens hun opvoeden is dat veel jongeren is het recht op falen ontnomen. Hè?
Mm-hmm.
Je mag niet falen. Dat mag niet. En dat hebben ze zich, dat is helemaal geïnternaliseerd. Dat zit heel erg diep in. Een soort extreme faalangst. Nou, dat leidt ook tot stress.
Ja, ja, dus want ze zien opeens op het werk, ja, dit kan ik eigenlijk helemaal niet.
Kan ik helemaal niet.
Nee.
Dus ga je het overschreven, je gaat compenseren. Nou, je krijgt stress. Dus laat ze lekker een beetje aanrotzooien. Dat is er niks mis mee.
Ja.
Makkelijk gezegd, hè?
Nou, dat is wel, omdat de boodschap de andere kant vaak zo is van, joh, dit vind ik saai, dit kan ik al. Dus daar gaat zo'n gesprek tussen een werkgever en een werknemer mis.
Ja.
Dus aan de ene kant zeg je, Ze weten eigenlijk best wel dat ze nog niet alles kunnen. En ze hebben een extreme faalangst.
Ja.
Aan de andere kant is hun boodschap, ik vind dit saai, ik doe dit al 3 weken, kan ik niet CEO worden? Ik overdrijf.
Nee, nou ja, nee. Ik heb wel verhalen gehoord van mensen die 3 weken of 3 maanden ergens binnen waren en meteen intern solliciteerden op een leidinggevende functie. Dat is echt gebeurd.
Nee, maar kortom, en dan is dus weer de boodschap terug. Joh, doe rustig aan, we moeten hier nog wat leren. En dus het lijkt wel een soort lost in translation tussen generaties.
Nee, dat zie je. Je ziet daar een soort culture clash natuurlijk. Dat is wat je veel ziet op de werkvloer nu. De vraag is gewoon, wie moet daar wat mee? Er wordt over het algemeen gezegd dat de jonge generaties daar wat mee moeten. Die moeten maar harder worden, die moeten maar leren. Terwijl ik denk, nou, misschien moet er wel van 2 kanten komen. Veel meer.
Omdat iedereen stress weer anders ervaart en er anders op reageert, werkt een generieke aanpak van stress niet, zegt psychiater en hoogleraar stress en veerkracht Christian Vinkers.
Je moet eigenlijk toe naar een systeem van vroege stresssignalen, waarin je met iemand zegt van, oké, wat gebeurt er bij jou in jouw context, waardoor je stress ervaart en wat kunnen we daar nou aan doen? En het kan zijn dat de maatschappij, dat de overheid daar wat aan moet doen, dat de werkgever er wat aan moet doen, of het individu zelf, die heeft ook een verantwoordelijkheid.
Ja, ik wilde met jou naar wat kunnen de werkgevers doen. En daar wordt natuurlijk altijd aandacht aan mindfulness, cursussen en sport op het werk, et cetera. Dat is allemaal hartstikke goed, maar te generiek, begrijp ik.
Ja, ik denk als je ziet als werkgevers, ik denk dat heel veel werkgevers zien van het is echt een probleem en een groeiend probleem. Ik denk nu dat ze ook zien dat ze te laat zijn en dat het gefragmenteerd is. Dus dat wat de werknemer zelf moet doen, die zelf moet googlen en de werkgever die weer andere dingen doet. Dat je toe moet naar een systeem waarin je eigenlijk bij vroege stresssignalen en ongeacht waar het vandaan komt, hè, of dat nou privé of werk is of vaak combinaties van die twee, dat je een cultuur hebt waar je het gesprek aan kan. En ook afhankelijk van het bedrijf waar je zit, hoe dat eruit ziet, om te zeggen, wat kunnen we doen om jou weer in balans te krijgen, zodat mensen niet uitvallen. En dat is niet alleen moreel en wettelijk gewoon een goede zaak, maar het lijkt me ook vrij kosteneffectief om vroeger bij te zijn, om te voorkomen dat mensen langdurig uitvallen.
Maar heeft de gemiddelde leidinggevende daar de bagage voor?
Ik denk dat het heel erg verschilt tussen leidinggevenden. Ik denk ook niet dat elk bedrijf hetzelfde is. Hè? Dus als je op de Zuidas zit of je zit bij een grote winkel of je zit bij een MKB. Ik denk niet dat je kan zeggen van nou, we moeten elke leidinggevende dezelfde handvatten geven. Want dat past niet bij het bedrijf natuurlijk. Hè? En waar mensen last van hebben en waar mensen mee te maken hebben. Dus je moet toe naar een systeem waarin mensen handvatten krijgen om het gesprek over die stresssignalen aan te gaan. Maar ook om flexibel te zijn, om voor het type bedrijf waar je bent ook de goede structuur te vinden, zodat leidinggevenden ook de goede handvatten hebben. Want ja, wat voor de Zuidas geldt misschien helemaal niet dat werkt voor als mensen naar de IKEA gaan.
Ik kan me ook wel voorstellen dat hier een generatiekloofje speelt. Laat ze een leidinggevende misschien wel een wat oudere generatie dan de jongeren. Die zijn misschien anders opgevoed en krijgen ook, ja, hadden andere coping mechanisms om met stress om te gaan. Van joh, schouders eronder en dan krijgen we het werk wel weer gedaan. Ik zeg maar even wat.
Ja, wat ik altijd fascinerend vind aan die generatiediscussies is dat het eigenlijk niet zo heel wetenschappelijk is, maar wel net zoals horoscopen vrij fascinerend. Hè? Dus mensen praten over boomers en Gen Z en Gen X. En iedereen wil het weten. Ja. Nou, natuurlijk, mensen van nu zijn anders dan vroeger. Maar ik denk, als je terugkijkt in de tijd, als je 100 jaar geleden kijkt, had je geen burn-out, had je neurasthenie. En hadden waren mensen zenuwleiers, omdat hun zenuwstelsel overbelast was. En was ook zo dat de ouderen zeiden, van, ja, die jongeren van tegenwoordig, die kunnen nergens meer tegen. Of ze zeiden, wat ook altijd, wat je ook nu wel hoort, van ja, weet je, vroeger hadden we pas stress. Tegenwoordig raken mensen al uit balans als ze een appje krijgen. Dus je hebt heel veel meningen van mensen over jongere generaties. Daar zal ergens een kern van waarheid in zitten, maar er zit ongelooflijk veel folklore in die vooral bij de koffietafel hoort.
Ja, ja. En dus zeg jij van, laat je daar nou niet door tegenhouden. Want gewoon met elkaar in het gesprek gaan over waar zitten die dingen die jou stress geven en kunnen we je helpen. Dat geldt voor iedere generatie.
Ja, ik denk dat de opdracht aan de Nederlandse maatschappij, met elkaar, aan de overheid, aan de werkgevers, is van oké, als deze signalen zijn, en het zijn ongelooflijk hoge cijfers van dat psychisch ziekteverzuim, en we zien gewoon dat we nu niet grip erop hebben, dan is dat eigenlijk een opdracht om urgent ermee aan de slag te gaan. En dan moeten we ons niet door laten afleiden door bijzaken, maar met z'n allen zeggen, oké, hoe maken we nou op al die facetten een goed plan om daar echt iets aan te doen en de stress en het psychisch ziekteverzuim omlaag te brengen.
Ja, je hebt het elke keer over een deltaplan mentale gezondheid of een deltaplan stress. Waar zouden we moeten beginnen? Want het deltaplan in Zeeland hebben we ook niet zomaar uitgevoerd.
Nee, dat vergt dus een lange termijn visie over wat nodig is. Hè? Dus dat vraagt ook niet dat je even hapsnap wat doet. Kijk, als het water tegen de plinten klotst, dan moet je eerst zorgen dat het water omlaag gaat. Maar daarna moet je kijken van hoe kwam het water nou bij ons in het huis. Dus moet je kijken naar, als je die analogie maakt, van ja, de dammen en de dijken en wat doen we daar nou aan? Ja. Dus dat vereist een hele goede analyse van het probleem. En het vereist ook actie op meerdere fronten. Dus je kunt niet zeggen alleen de werkgevers moeten wat doen, of alleen de overheid krijgt de schuld, of alleen het individu moet zich veerkrachtiger maken. Dat zijn allemaal deeloplossingen van een groter probleem. En dat is het ingewikkelde. Hè? Ja. Het is een beetje een veelkoppig monster dat je aan moet pakken. Dus het heeft ook niet zoveel zin om één dingetje te doen. Maar aan de andere kant, ja, alle kleine beetjes helpen ook wel. Ik hoop echt dat we daar naartoe gaan, dat we met z'n allen daar iets aan kunnen doen.
Tja, het is een veelkoppig monster, stress. Wat stress triggert is heel individueel en hetzelfde geldt hoe je stress ervaart en hoe je ermee omgaat. Maar tegelijkertijd is het wel een groot probleem omdat een groeiende groep erdoor uitvalt. En daarom willen we natuurlijk het liefste een algemene verklaring en nog liever een algemene oplossing die iedereen past. En die is er niet. Ja, wat dan wel? Ja, we moeten allemaal aan de bak. Een paar dingen die ik hoorde. We moeten leren signalen vroeger te herkennen. Die vertrouwde dingen als de werkdruk verminderen, het gesprek aangaan. En wil je als werkgever de jongste generaties helpen? Tja, dan zul je toch af en toe echt belangstelling moeten tonen voor hun privézaken en wat meer over jezelf delen. Zorgen voor verbinding en ontwikkeling. Nou, je moet wel weer veel, hè? Je zou er bijna stress van krijgen.
AI in actie.
Laatste onderdeel van deze uitzending, AI in actie. Ze zeggen dat je er productiever van wordt, artificial intelligence. Maar de vraag is hoe dan? Nou, in deze rubriek geven we je handige tips en tools die je meteen kunt inzetten om jouw werkdag productiever te maken. En vandaag krijgen we de tip van Bas van der Hatert. Hij is adviseur technologie op werk. Dag Bas.
Hallo.
Vertel, welke AI tool of lifehack gebruik jij veel?
Nou, de tool die ik sinds een tijdje gebruik heet Meet Parker.
Oké.
En hij is nog in beta, dus om nou te zeggen, hij levert al heel veel op. Hij levert wat op en dat is op dit moment altijd al beter dan niks.
Vertel, wat doet hij precies?
Je nodigt hem uit bij bijvoorbeeld je Zoom of je Google Hangout of je Microsoft Teams meetings. Ik vraag altijd wel toestemming van de andere partij, want er luistert dus een stukje AI mee.
Ja.
Hij werkt alleen nog in het Engels, dus ik doe dat alleen bij mijn overleggen met mijn Amerikaanse en Britse zakenrelaties. En hij vat eigenlijk je meeting samen.
Oh, wauw. Oké, dus een soort notitiemaker.
Hij is een notitiemaker. Hij schrijft het geheel uit, maar dan heb je een uur gesprek en dat is nogal veel leeswerk. Maar hij vat het samen in actions, to-do's, decisions en potential blockers.
Wauw.
Nou is hij heel enthousiast met name ook de to-do's. Dus...
Oh, je vertel, wat gebeurt er?
Nou ja, hij is nog niet heel goed in context. Dus ook als je het hebt over met de koetjes en kalfjes, over wat gebeurt er of wat is er gebeurd de afgelopen tijd, dan maakt hij er allemaal to-do's van.
Oh ja, oké. Het is geen gezelligheid meer. Gewoon meteen get straight to the action.
Precies. Ja. Maar om dan een voorbeeld te geven. Ik had recentelijk een meeting met een Amerikaanse podcast host. En die had ik beloofd aan 3 gasten voor te stellen. En ik kon me nog maar 2 herinneren. En ik was die tool aan het testen. En ik zie op een gegeven moment introduces to die. En de derde, ja, daar had hij dan Arnold van gemaakt, want het is een Engelse taal. En toen dacht ik, oh ja, Arnold, dat was de derde aan wie ik hem zou voorstellen. Dus dat was al een stukje handigheid.
En zie je dat meteen gewoon live in beeld die to-do-lijst ontstaan? Of krijg je dat pas later opgestuurd?
Je krijgt hem meteen na je meeting of binnen 5 minuten na je meeting in je mail. En je hebt gewoon een overzicht met het hele to-do-lijst en de actions en noem het allemaal maar op. Nou zou ik al, dat zijn er wel heel veel, daar werken ze ook aan. Plus je hele transcript zit erin. En daar kan je dus mee spelen.
Ja, jij bent heel erg van het uitproberen van alles. Is dit een blijvertje of niet?
Als ze de technologie beter krijgen, is het een blijvertje. Maar zoals ik al zei, ze zeggen zelfs, ze zijn in beta. Ze zijn zelfs in closed beta. Ik ben een van de weinige testers die ze dan toestemming hebben gegeven. Ik hoop wel dat het beter gaat worden. Ze maken absoluut stappen. Hij komt ook nog niet altijd opdagen als je hem uitnodigt.
Oh, dat ben je niet. Dat is lastig.
Nou, hij komt als jij de meeting ook maar 1 minuut te laat start. Hij is wel puntje precies.
Een soort AI met een eigen willetje. Van nou heb ik er geen zin meer in.
Nou ja, hij is gewoon heel simpel. Als jij zegt dat je om 9 uur een meeting hebt, dan zou jouw meeting om 9 uur gestart moeten zijn.
Oh, wat grappig zeg, ja.
En als het 9:02 is, dan zegt hij, ja, sorry, ik ga hier niet in de wachtkamer zitten hangen.
Ik heb wel betere dingen te doen. Goed, Meet Parker heet het, hè?
Meet Parker.
Ja, we moeten het in de gaten houden. Kijken. Dankjewel. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3 uur. En natuurlijk in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Nelleke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werken Nederland.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.